Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het tweede en laatste deel van het interview die ik had met pater Peter Willy met als centraal thema de roepingen tot het godgewijde leven. Pater Peter is geboren in 1957 in de Oostenrijkse stad Innsbruck. Hij werd er priester gewijd in 1981 na zijn theologiestudies aldaar, maar ook in Jeruzalem. Hij behaalde in 1992 een doctoraat in de dogmatische theologie aan de Universiteit van Innsbruck. Na een achttal jaar parochiewerk en het leren kennen van de geestelijke familie het werk waar hij intrad, was hij tot januari 2017 gedurende 30 jaar internationale verantwoordelijke van de priestergemeenschap en tevens enkele jaren rector van het Collegium Paulinum, het seminarie van deze gemeenschap in Rome. Hij verbleef enkele weken in België om dan een nieuwe taak aan te nemen, het gewone priesterwerk in een parochie in Oostenrijk. Vele ervaringen heeft hij dus opgedaan bij het begeleiden van jonge mensen, mannen en vrouwen, seminaristen, zusters, maar ook vele gezinnen. En de roepingen pastoraal ligt hem dan ook heel diep aan het hart. In het eerste deel van het interview had hij het over de betekenis van een roeping. En ik vat het wat samen. Zo klaarde pater Peter Willy het begrip roepingen uit op basis van het verhaal van Jezus met de rijke jongeling. Deze zeer gelovige jonge Jood was een waardig lid van het uitverkozen volk van God. Maar toch was er in hem een innerlijke onrust. Hij voelde dat hij nog ergens tekortschoot, dat hij nog meer kon doen om God te dienen. En Jezus sprak hem dan liefdevol, maar in volle vrijheid, aan en zei: ga naar huis, verkoop wat u bezit, geef het aan de armen en kom dan terug en kom met mij mee. En zo een ja-antwoord houdt twee beloften in: dicht bij Jezus zijn en een honderdvoudig terugkrijgen van wat men achtergelaten heeft, namelijk de belofte van het eeuwige leven. Om klaarheid te hebben of men roeping heeft, helpen het gebed en de sacramenten, de gehoorzaamheid aan de geboden zoals Jezus voorhoudt in het evangelie, ook de gehoorzaamheid in kleine dingen, in kleine offers brengen die de wilskracht bevorderen. Ook zich laten leiden door een goede geestelijke leider. Maar uiteindelijk moet men als het ware een sprong doen. Want het is pas na het beslissende ja-woord, na de sprong, dat de volle zekerheid komt. Want die sprong is naar een persoon, de Heer Jezus. Die sterke band met Jezus is de kern van elke roeping. Op de vraag of God minder mensen roept vandaag, was zijn antwoord ontkennend. Een roeping is als een zaadkorrel, die aarde, water en licht nodig heeft om te kiemen en te groeien. En Jezus heeft uiteindelijk maar één intentie van gebed opgegeven in gans het evangelie: te bidden voor arbeiders voor de oogst. En dat is een opdracht voor iedereen. En ik stel voor verder te luisteren naar het interview.
Pater
Beste pater, de taak die wij kunnen doen, ouders, in de kerk, de gelovigen, dat is bidden voor roepingen. Maar ja, ik denk dat er toch ook een speciale taak is weggelegd voor priesters, voor de religieuzen.
Ik ben overtuigd, veel hangt af van ons priesters, van ons als godgeweihte mannen en vrouwen. Het eerste, wat wij kunnen doen, is dat wij zelf bitten um Roepingen. Ich hoop, dat alle priesters daarvoor bitten. Ook regelmatig. Ja. Wir sagen beinahe iedere week. Und toen ich die Priesterweihung ontvangen heb, ist mij ook de gedachte gekommen, hier, ich will iets doen in mijn leven, dat één jonge Mann dezelfde beslissing neemt dan ik. God heeft mijn gebed verhoord.
Ah, ja.
Een tweede punt, dat wij als priesters, Godgeweihten, onze roeping met grote trouw beleven. Het boek van de geheime openbaring waarschuwt dat de christenen en ook wij priesters de eerste liefde verliezen. We mogen de eerste liefde van ons jawoord nooit verliezen. En dat wij met trouw en dan maar ook met vruchten onze roeping beleven en blij getuigenis geven.
Ja.
Ik ken een priester uit Oost-Europa en hij is in zijn bisdom verantwoordelijk voor de roepingspastoraal. En dat is een jonge priester, niet buitengewoon, maar hij is een blije priester. Hij trekt aan door zijn vreugde. Hij is een geestelijke man en ook theologisch goed. En de jonge mensen komen en hij geeft goede antwoorden. Ze komen met vragen. En interessant in dit bisdom, er zijn niet weinig roepingen voor het seminarie. En dat heeft ook te doen met één priester, die met grote vreugde en overtuiging zijn roeping leeft en jonge mensen aantrekt.
Nu, roeping is zoiets van binnen en van buiten. Ja, van binnen God die roept. Maar uiteindelijk ja, moet het ergens zo'n beetje van buiten komen ook. Zou het kunnen zijn dat we dat gelovigen, of ook priesters misschien, meer zouden moeten durven aan de jongeren zeggen, kijk, heb je ooit gedacht aan priester of godgewijde leven, dat die durf er soms ontbreekt, maar mag natuurlijk niet overdrijven.
Wat u zegt is waar. Ja. Een roeping is een werk van de goddelijke drievuldigheid. De Vader kiest. En hij kiest op het moment als het ons menselijk leven begint, ontstaat.
Ja. Mhm.
De Heilige Geest in ons, die duwt. Die nodigt uit. Maar we hebben ook een stem van buiten nodig. Jezus, wat heeft hij gedaan voor roepingen, kunnen wij zeggen. Ja, hij heeft veel gedaan. Hij heeft ook mensen geroepen met zijn stem, met zijn woorden. Wij lezen bij Johannes dat Jezus tot de Andreas en Johannes zegt, wat verlangt gij? Zij, de twee jonge mannen, zeiden tot hem, Rabbi, vertaald betekent dit meester, waar verblijft gij? Hij zei hun, ga mee, om het te zien. Daarop gingen zij mee en zagen waar hij zich ophield. Die dag bleven zij bij hem, het was ongeveer het tiende uur. Wir können sagen, Jesus heeft hem, de Apostelen, de eerste Apostelen, uitgenodigt voor een open deur dag.
Ja.
Kom mee, kom met mij, voor één dag. En de oude Johannes, hij weet nog, het was de tiende uur, 4 uur namiddag, heeft het nooit vergeten.
Ja.
Jesus heeft uitgenodigd, maar heeft ook dan geroepen. heel deutlich. Und darüber spricht der Rupingsverhal von den ersten Aposteln bei Markus und Matthäus. Tun he, Jesus eins langs het Meer von Galiläa lieb, sah er Simon und die Bruder von Simon Andreas, derweil sein besig waren, het net eute werpen in het Meer. Sie waren namelijk Fissers. Jesus sprach dorthin, kommt, folgt mei. Ich soll merken, dat he Fissers von Menschen wort. He secht nik ein Anbot, misschien. Na, he secht, kommt, folgt mei. Ein Vorbild. Ich war ein junger Kaplan und er war eine junge Frau, die kam regelmäßig nach der Miss. Sie werkte in Ziegenhäus. Sie war interessiert vor Geloof, Gott und allerlei. Und auf einen Moment habe ich die Frage gestellt, Michaela, was du Zukunft angeht, denkst du an ein hüveliges Leben auf an ein religiöses Leben? Und hiel spontan sei sie, neut in ein Kloster, neut. Ich will hüven. Ich sage, ja, gut. Ich habe gedacht, mein Sinn ist auch ein religiöses Leben für ihren Obsee, aber du, was du als Gott will erkennt. 2 Jahre later kam sie zurück und sei Kaplan, ich hab die Frage nicht vergeten. Und nun will ich nicht Kloster gehen. Sie wurden glückliche religiöse Schwester in den Kloster in Switzerland.
We stellen dat soms nog vast bei jongeren, ja. Dat ze soms zich het heftigste keren tegen juist de weg die God voor hen heeft weggelegd heeft. Mm-hmm. En
de eerste reactie is soms nee. Maar in het algemeen, jonge mensen zijn niet kwaad over deze vraag. Nee. En men heeft in de Verenigde Staten een onderzoek gedaan onder priesters. Waarom ben je priester geworden? En heel interessant, bijna 90% hebben gezegd, omdat op een moment iemand mij deze vraag heeft gesteld. Ja. En dan heeft men nog de vraag gesteld aan de priesters, en bent u ook bereid deze vraag te stellen? En alleen 30% van de priesters doen dat.
Ja, ja.
En ik denk, wij moeten soms meer moed hebben. Zeker, wij moeten dat met wijsheid doen, niet te snel, met een inlevingsvermogen.
Ja. Ja. Diplomatisch.
Ja. Ja, mit Prudence, was ist das?
Voorzichtigheit.
Mit Vorsichtigkeit.
Okay. Gut, wir gehen even terug verpauzen mit ein streepje Musik. Beste luisteraars, we hebben hier nog altijd pater Peter Willy in onze studio die het heeft over roepingen en die er ook heel interessante ervaringen tussen gooit die hij opgedaan heeft al die jaren tussen seminaristen, tussen godgewijden, gezinnen enzovoort. Je hebt het gehad over de priesters, wat kunnen priesters en religieuzen doen? Maar natuurlijk, op de eerste plaats, zeer belangrijk is natuurlijk, wat kunnen ouders doen? Je hebt al eventjes de grootouders aangehaald. Welke raad kan u aan hen geven als zij ontdekken dat misschien een van hun kinderen, dat daar wel ergens een roeping in zit?
Voordat ouders ontdekken dat eventueel een kind deze weg wil gaan of eraan denkt, denk ik, is het belangrijkste een gelovig blik, kijk op kinderen. In Psalm 127 bijvoorbeeld lezen wij: Zie, wat hij heeft toegedacht, Sonen, zijn Gave, de Frucht van de Schoot. Kinderen zijn ein Geschenk van God. Kinderen zijn niet het Eigentum van Ouders. Iedere Mens is ein Eigentum van God. Hij is de Schepper. En alles, wat hij schept, heeft een Sinn, heeft ein Doel. En ook gehandicapte Kinderen und Menschen haben eine Opdracht in diese Welt. Gelovige Ouders staan open vor der Frage, wat is Gods Plan voor ons Kind, unsere Kinderen? Gott geeft an iedere Mens Gaven, Talenten, Genaden. En gelovige Ouders geven an hun Kinderen eine gute Opvoeding. En Opvoeding betekent sehr viel, ein Vorbild sein in Wort, ein Tun. Opvoeding betekent vorming geven aan het geweten. Opvoeding betekent talenten ontwikkelen, de verschillende bekwaamheden en capaciteiten.
En dat begint in kleine zaken.
Dat is kleine zaken, natuurlijk. Ja. Maar opvoeding, en vooral christelijke opvoeding, betekent ook de deugden, verschillende houdingen te ontwikkelen, de eerlijkheid, de trouw, de naastenliefde. Vergevensgezindheid, geloof, godsliefde, zelfbeheersing. Gelovige ouders staan open ook voor een eventuele roeping van een kind. En dat is niet vanzelfsprekend. Ik moet ook zeggen, ik ken ouders die met elkaar kleven, die zondag naar de mis gaan. Maar een zoon of een dochter vrijgeven of aanmoedigen, priester, zuster, broeder worden, dat kunnen ze niet.
Dus uiteindelijk een ja-woord van een zoon of een dochter houdt ook ergens een ja-woord in van, ja, van de ouders. Ja. Anders wordt het heel moeilijk, denk ik ook. Hè?
Het wordt moeilijk en ik ken jonge mensen die hebben dat niet met de moed gehad. Ik ken anderen die zijn hun weg gegaan tegen de uitdrukkelijke wens van ouders. Maar natuurlijk, een mens met 18 jaar heeft ook de vrijheid een keuze te doen. Dat zegt ook de catechisme van de katholieke kerk. Ja. Maar het is niet aangenaam voor jonge mensen als ze moeten vechten tegen ouders.
Het is dan heel spijtig ook, hè? Vooral als dan mensen zijn die praktikeren, ja, die zich gelovig noemen. Ja. Nu, ergens is het ook te verstaan soms. Ja.
Ik begrijp dat ouders de wens hebben kleinkinderen te zien, dat begrijp ik.
Ja. En misschien ook omdat ze soms weinig getuigenis zien van priesters die er zijn.
Zeker, ja.
Dat speelt mee, denk ik. Ja.
En de reacties van de omgeving, als een zoon priester wordt, een dochter zuster, de reacties van de omgeving, van andere familieleden, van vrienden, is soms ook zeer vreemd. En daar hebben soms ook ouders een beetje angst. Maar tegen een roeping werken betekent ook tegen het diepste geluk van een mens werken. Ja. En we hebben, denk ik, niet het recht, daar tegen te werken. Daarom wil ik ouders aanmoedigen, een grootmoedig en edelmoedig ja-woord te zeggen, ook tot kinderen. Wij leven in een maatschappij van planning. Dat heeft zijn voordelen, dat heeft soms ook nadelen. Vor allem mogen wir nicht vergeten, was ist Gottes Plan über uns Gesinn, über unsere Kinder.
Ja, ich denke, dass Ouders soms auch, ja, das verstehen ergens, rap hun Planning opleggen.
Yes, das ist wahr.
Ja.
Und ich kenne Religiösen, die waren misschien nicht ein Kind, das geplant was, mal Gott heeft gesagt, und das ist nu ein Kind, und mit dit Kind heb ich ein besonderer Plan. Auch das gebeurt soms.
Ja, dat heb ik al gehoord, ja, so verhalen, ja. Ja, das ist heel mooi eigenlijk, ja.
Ich war bijvoorbeeld blij, dat mein Vater, das habe ich altijd gefühlt, was open für Roping, aber er selbst heeft mij dat niet gezegd. Er heeft niet gezegd, Priester worden, ist das iets voor u? Heeft mir die volledige Freiheit gegeben.
Ja.
Maar ich habe altijd gefühlt, bei hem, auch bei meiner Mutter, sie ist dann open davor und sie waren dann auch blij.
Is het ook niet beter dat ouders dat in stilte beleven?
Ja.
En niets duwen of niets...
Juist.
Ja.
Ik ken de een of andere moeder, die heeft mij een gebed getoond dat zij regelmatig bidden voor de kinderen en dat ze goede keuzes doen. En ook bidden voor roepingen. Maar ze hebben dat niet aan hun kinderen zelf gezegd, of ze hebben dat later gezegd. Ouders moeten de vrijheid geven. En dan en bidden dat gebeurt wat het beste is voor een kind.
Hebt u misschien nog bepaalde raadgevingen zo voor ouders? Want ik denk als zij te veel daarover gaan benadrukken, kan het volledig... ook verkeerd lopen.
Ik denk dat is vandaag niet de grote gevaar.
Ah, nee.
Dat ouders dat doen. Nee. Dat was misschien in andere tijden zo. Maar in onze tijd, denk ik, zijn weinig ouders die kinderen in deze richting duwen. Het probleem is meer dat jonge mensen problemen hebben als zij tonen, een teken geven dat zij openstaan voor zo'n weg.
Nu, ik had het eigenlijk meer eerder over ouders die overtuigd zijn, die overtuigd katholiek zijn, dat ze toch ook voorzichtig moeten zijn daarmee.
Ja, zeker. Jonge mensen zijn zeer...
Gevoelig.
Ja. Wat zeggen ouders, wat zeggen andere mensen... En ouders, denk ik, hebben de plicht te zeggen, dat is goed en dat is niet goed. Laten we zeggen, samenleven zonder te huwen, dat is niet goed. Ja. Maar dat heeft niets te doen met, dat heeft te doen met het gebod van God. Niet met een wens van ouders voor de kinderen. Dat is... wir müssen junge Menschen die juiste Weg tonen, die uns das Evangelium und die Katechismus von der Kirche tont. Aber was Köses betrifft, Lebensstaat, da ist es Auftrag von Ouders, Freiheit zu geben.
Ich stelle vor, dass wir even verpozen mit ein Stückchen Musik.
Nearer, my God, to thee, nearer. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
We hebben bekeken wat ouders kunnen doen, wat priesters kunnen doen in deze roepingen pastoraal. En we gaan terugkeren naar de jonge mensen zelf. Nu, we hebben in het begin van de uitzending al over roeping gesproken. Nu, wat moeten jonge mensen doen die inderdaad denken aan roeping? En het is nog niet helemaal klaar. Welke raad kan u hen geven?
Ik heb daar een interessante zin gevonden in de catechismus van de katholieke kerk. Wanneer die kinderen volwassen worden, hebben zij het Recht en die Pflicht, um selbst hun Beruf und Lebensstaat zu kiezen. Der Katechismus spricht hier über ein Recht und eine Pflicht. Die Pflicht, um zwei Köses zu tun. Und das ist eine Pflicht und ein Recht von jungen Menschen, die volwassen worden. Die erste Köse, die Köse von Beruf. Was ist mein Beruf? Ja. Was soll ich studieren? Was muss ich lehren? Wir wissen, es sind verschiedene Möglichkeiten. Was sind meine Gaben, meine Talente, meine Interessen? Sicher, sonst ist die Köse von Tag nicht so einfach, um dass wir in solche Berufen in Konflikt kommen mit den christlichen Gebeten. Sonst wurden Menschen auf einen Werkplatz gefragt, was zu tun, was gegen das christliche Gebet hat. In jeder Fall ist es gut, auch für junge Menschen zu bitten, lasst mich, was Berufsopleitung und all das angeht, eine Köse tun, wo ich kann glücklich werden. Die zweite Köse ist von, die Köse von Lebensstaat. Nicht junge Menschen haben Recht und Pflicht, die Lebensstaat zu kiezen. Und für uns Christen sind er drei Möglichkeiten. Ihr seid Hüveligsleben, hat Gesinnsleben, dann hat ungehüt Leben in der Welt, und die dritte Möglichkeit hat priesterlich auf Gott geweiht Leben. Die erste Köse hat Hüveligsleben. Wie erkennt, dass das sein Weg ist, die zou de Heer vragen om een gelovige man, gelovige vrouw te vinden, met wie men kan gelukkig worden. En er zijn daar belangrijke vragen. Hoe is de karakter van een mens? Wat zijn zijn interesses? Wat zijn zijn religieuze overtuigingen, opvattingen? Wat is zijn religieuze praktijk? Of is mijn vriend, kan mijn vriend de vader zijn van mijn kinderen, mijn vriendin, moeder van mijn kinderen? Ja. Waarom niet bidden om een goede man, vrouw, partner voor het leven?
Ja.
Jonge mensen bidden voor succes bij de examens, dat is goed, maar er zijn nog belangrijkere interesses, belangrijkere intenties. Dan de tweede mogelijkheit, er zijn mensen die bewuste keuze doen voor een ongehut leven in de wereld. Er zijn mensen die hadden de wens, de huwen, maar ze hebben niet de man en vrouw gevonden. Ik denk, belangrijk is voor iedereen, niet alleen voor zichzelf te leven, maar bewust voor anderen. De eigen liefde maakt niet werkelijk gelukkig, alleen de liefde.
Ja.
En ik ken mensen, die leven ongehuwd leven, en ze doen zeer veel goed voor de medemensen, voor de maatschappij, voor de familie, voor de kerk. Ik heb grote respect ook voor ongehuwde mensen in onze wereld. En dan de derde keuze, de keuze voor het priesterlijk en godgewijd leven. Wij allen, wij kennen de bede van het gebed Onze Vader, U wil geschieden. En met betrekking tot de keuze van levensstaat, betekent dat, dat sich junge Menschen die Frage stellen, hier, was ist Ü will für mein Leben?
Ja.
Für mein, was ist der Lebensstaat, die Ü für mich vorsehen, gekosen hebt, was ist Ü weg für mich?
Sehr mooi. Das ist enkele heel praktische Ratgevingen. Wir gaan even verpauzen met terug een stukje muziek. En dan ga ik u een heel bijzondere vraag stellen. Beste luisteraars, we hebben hier pater Peter Willy in onze studio's. Hij heeft ons heel mooie dingen verteld over roepingen, een aantal heel concrete raadgevingen gegeven. Maar nu ga ik hem een heel bijzondere vraag stellen. Mogen de luisteraars uw eigen roepingsverhaal horen?
Zeker. Ik wil graag getuigenis geven ook van mijn weg. Ik ben opgegroeid in een groot gezin in Innsbruck, Oostenrijk. Wij zijn 8 kinderen, 4 broers, 4 zusters. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. En ik wil onderlijden in een normaal gezin. Mm-hmm. Ik wil zeggen, mijn ouders waren zeer evenwichtig op vele gebieden van hun leven. Ik heb op de ene kant de warmte en de liefde ontvangen van een familie. Materieel leefden wij bescheiden, maar wij waren niet ongelukkig. Nee. Ik wil ook zeggen, wij hebben de waarheid ontvangen. We hebben gehoord wat is goed in ons leven, wat is niet goed. We hebben principes gekregen voor ons leven. Voor en na de maaltijden hebben wij gebeden, niet lang, maar toch een gebed. Na het avondeten altijd het gebed van de Angelus, de Engel des Heeren, en één tientje van de Rosenkranz. 2-3 keren per Jahr hebben wij heel een Rosenkranz gebeten, maar normaal gezien één tientje.
We spreken hier zo de jaren 60 eigenlijk. Hè?
Dus 60,
zo 60, dus de crisis die zo wat aankomt. Nu, ik denk dat we Oostenrijk mooi kunnen vergelijken zo met Vlaanderen. Zo, katholieke stempel, traditie.
Juist. Alhoewel wil ik zeggen, mijn ouders zijn niet alleen uit traditie naar de kerk gegaan, maar uit diepe overtuiging.
Overtuiging ook, ja.
Nu, wat dit tientje aangaat, soms hebben wij kinderen een intentie aangegeven, maar meestal toch de vader heeft gezegd, bidden wij voor de vrede in de wereld, bidden wij voor de kerk, bidden wij voor onze overledenen. Ja. En heel vaak heeft ook gezegd, bidden wij voor vurige roepingen.
Ja.
Dat was voor hem iets belangrijks. Sonntag zijn we naar de mis gegaan, dat was vanzelfsprekend, dat was de dag van de Heer, de dag van de Familie, wir haben Besuchers empfangen, wir sind in die Bergen gegangen, wir hatten doch viel Programm. Mein Vater hat auch Buchen vorgelesen, ich erinnere mich noch ein Buch über den heiligen Damian de Föster.
Pater Damian.
Damian, ja. Ein Buch von einem deutschen Autor, Wilhelm Hühnermann, Priester der Verbannten. Priester fand ich, die in Verbannung sein, und ich war sehr entrührt von diesem Buch.
Ja.
Was unsere Kösis angeht, von Beruf oder von Lebensstart, hat er altijd gesagt, ihr könnt tun, was ihr wollt, aber das Geloof ist das Belangreichste.
Ja.
Beter arm sein, aber geloofig sein, dann Präsident sein von Österreich, sonder Geloof. Das war sein Opsi. Er heeft alles gedaan dat wij ook een goede opleiding, ook scholen en zo hebben kunnen volgen.
Ja.
Ik was misdienaar vanaf 8 jaar en ook daar een beetje de droom om priester te worden, de mis op te dragen.
Dat is toen al zo wat opgekomen, die gedachten? Of?
Ja, die was er, maar tijdens de puberteit heb ik toch ontdekt dat meisjes mooi zijn en aantrekken. En ik had ook gedachten en gevoelens van verliefdheid. Op een leeftijd van 16, 17 jaar had ik 2 opties. Of dat ik dokter, arts word, dat ik een zin heb met vele kinderen, of dat ik priester word. Maar met de tijd is deze gedachte verdwenen tot een diepe ervaring die voor mij heel verrassend was. Een onvergetelijk moment en ik heb het nooit vergeten. Mijn grootvader was op bezoek. Hij kwam uit een klein dorp in Vorarlberg, dat is een ander bundesland in Vlaanderen, in België, zou je zeggen, een andere provincie. Hij was boer, maar hij was ook burgemeester van deze gemeente van rond 1000 mensen. En wanneer hij naar Innsbruck kwam om onze familie te bezoeken, had hij de gewoonte mensen te bezoeken die afkomstig waren van zijn dorp. Die dorp noemde Schopenau.
Ja.
En ik weet nog, wij waren bij het eten, middageten, en hij zei, ja, ik wil nu deze zuster bezoeken. Die woonde in een dorp in de streek van Innsbruck en mijn vader zei, Peter, ga met de grootvader der Natur, je kent de weg, een weg van een uur. Wij zijn der Natur gegangen, de zuster heeft ons met veel vreugde ontvangen, we hebben koffie gekregen, zelfgebakken brood, boot en confiture van dit klooster. En op een gegeven moment vroeg deze zuster, mijn grootvader en meneer burgemeester, en uw kleinkind, wat zal hij doen na de matura?
De middelbare.
Middelbaar.
Ja.
En hij was verrast over deze vraag. Hij wilde toch eerlijk zijn en toch niet alles zeggen. En hij zei alleen, zuster, u weet wat mijn wens is.
Oei, u zat erbij.
Ik zat erbij.
Ja.
En op dit moment was ik zeer kwaad. Eerst op de zuster. Waarom
vraagt
zij de grootvader? Ik ben een jonge man, ik kan spreken. Dat is mijn keuze.
Ja.
En ik was kwaad op mijn grootvader. Ik had altijd een grote liefde en eerbied voor mijn grootvader. Maar op dit moment was ik kwaad, zeer kwaad. Waarom? Dat was mijn vraag. Wil hij dat ik priester word?
Alhoewel, dat woord heeft hij niet gezegd.
Heeft het woord niet uitgesproken.
Maar u had het direct verstaan.
Zo heb ik dat verstaan.
Ja.
En ik heb gedacht, waarom tast hij mijn vrijheid aan? Dat heeft hij niet. Hij was zelf verrast over deze vraag. Hij probeerde eerlijk te zijn en toch niet mijn vrijheid aan te tasten. En daarom deze antwoord. En ik heb in mijn hart gezegd, ik doe wat ik wil. En nu begon een innerlijke strijd van enkele maanden. Tot het moment dat ik heb ja gezegd.
Ja.
En dat was dan een soort van innerlijke bevrijding. Ik ben dan ingetreden in het priesterseminarie. En 6 jaar later heb ik de priesterwijding ontvangen. En wat dan toch zeer interessant was, enkele weken na mijn priesterwijding heb ik de mis opgedragen, de uitvaartsmis voor mijn grootvader. Dat was mijn eerste begrafenis van mijn jong priesterleven.
Diepe betekenis.
Dat was voor mij een teken. En hij was, zonder dat hij dat gewild heeft, een instrument van God voor mijn roeping. Maar wat ik wel heb dan later ervaren, hij zelf heeft veel voor roepingen gebeden.
Ja.
Hij was weduwenaar. Zijn vrouw stierf bij de geboorte van het tweede kind, mijn tante. Hij had 15 kleinkinderen.
Ja.
En van de 15 kleinkinderen zijn mijn cousin, ik priester geworden, en mijn zuster, een godgeweihte zuster. Zo heeft God ook zijn gebed
verhoord.
Ja.
Okay.
Ja, dat heeft God door hem, door deze vraag van een religieuze zuster, en zijn antwoord heeft God ingegrepen in mijn leven.
Zeer mooi. Nog even een stukje muziek.
Oh,
bent ook lid van de geestelijke familie Het Werk. U bent ook bijna 30 jaar verantwoordelijk geweest voor de priestergemeenschap van deze gemeenschap. Ik vermoed dat dat ook een heel grote steun is voor uw priesterschap. Misschien nog een klein woordje hoe u deze gemeenschap hebt leren kennen?
Ik heb deze gemeenschap leren kennen als kind in Innsbruck, omdat in Innsbruck was die eerste bevestiging van onze geestelijke familie Beuthen-Belchie vanaf het jaar 64. Also. Maar ik ben dann ingetreten, ich habe da die Süsters lernen kennen, auch die erste Süsters von Österreich, Flamse Süsters. Und in het derde Jahr von mein Priesteropleiding in het Grootseminarie von Innsbruck bin ich nach Jerusalem gegangen für ein biblisches Studiejahr.
Also.
Und da bin ich diese Gemeinschaft weer de Gemut gekommen. Das war ein sehr interessantes Studienjahr. Aber Jerusalem habe ich auch erfahren als ein Platz von vielen religiösen Opferdingen, Übertäuschungen. Ich war ein junger Mann von 20 Jahren. Und die Schwestern haben mir geholfen, zu unterscheiden.
Ja.
Was gut ist, was ein bisschen minder gut ist. Und da habe ich das Charisma, die Spiritualität von dieser Gemeinschaft lernen kennen, die mir hilft, angetrocknet. Es waren auch die Jahre von vielen, vielen Diskussionen über das Priesteramt, den priesterlichen Dienst, viele Antworten. Und sonst haben wir nicht klare Antworten auf eine Sicherheit.
Das ist eine Periode von viel Verwarrung auch.
Ja. Und ich habe bewundert da bei der christlichen Familie von dem Werk nicht extreme Positions. Allein das Alte ist gut, allein das Neue ist gut.
Ja.
Ich habe da gesehen ein Geist von Unterscheidung.
Ja. Ein Evenwicht.
Ein Evenwicht, ja. Aber in der Tiefe gehen, läusern nach Gottes Wort, nach der Lehre von der Kirche, die Liturgie feiern, so als die Kirche das will, und das hilft mir angetrocknet, und was dann entstehen. Und ich habe da auch den inneren Ruf erfahren, in diese Gemeinschaft in zu treten.
Ist misschien auch nicht bei vielen Priesters, dass die in Moeilijkheden verkehren vandaag de dag, liegt die Ursache soms auch nicht bei einer sekere Einsamkeit? Of?
Er ist Einsamkeit soms in het leven van priesters. Goed, ik wil zeggen, eenzaamheid, dat is ook iets dat behoort tot ons menselijk leven. En ik weet, er zijn ook gehuwde mensen die soms eenzaam zijn.
Ja.
Dat is een uitdaging voor ieder menselijk leven. Maar ik denk, God heeft ook ons priesters niet geroepen tot eenzaamheid. Nee. Wir sind gerufen durch eine tiefe Freundschaft mit unserem lieben Herr und durch eine bruderliche Gemeinschaft. Und ich muss sagen, ich kenne Priester, die geben auch Zeit für die bruderliche Gemeinschaft. Und die sind nicht einsam. Ja. Als Priester, all das einsam sein, müssen sie doch die Frage stellen, tue ich iets verkehrt oder was kann ich tun? Er sind Priestergemeinschaften auch in unserer christlichen Familie. Wir sind verbunden mit Priestern von verschiedenen Bistummen. Wir kommen zusammen regelmatig. Meine Erfahrung, ich war auch 8 Jahre in der Parochie. Ich war fast sehr dankbar und blei, um noch enkele Uhren vor mir selbst zu haben. Und vor Gebet und vor Stilte, Anbieting und so fort.
Okay.
Ich denke nicht, davon bin ich überzeugt, dass wir durch Einsamkeit bestimmt sein. Nein, Gott will Gemeinschaft und hilft auch die Aposteln in eine Gemeinschaft von Aposteln gerufen.
Pater Peter, mag ich noch ein kort woordje für unsere Luisteraars, misschien als Abscheid?
Ich bin blij, dass ich heb kunnen spreken auch über dit Thema. Und ich trage in mir die rote und tiefe overtuiging dat God goed is met iedereen van ons en dat iedereen van ons, jong of oud, gehuwd, ongehuwd, iets doen kan dat de kerk voor de toekomst priesters, religieuzen, godgeweihte mannen en vrouwen heeft. We hebben christelijke families nodig en ik denk de roeping tot het gezinsleven en de roeping tot het priesterlijk en godgeweihte leven steunen elkaar.
Ja.
Goede priesters zijn een aanmoediging, goede zusters, voor gezinnen en wij als priesters, als religieuzen voelen ons gesteund door gelovige mensen, gehuwd en gehuwd door gelovige christelijke gezinnen.
Pater Peter Willy, ik moet u zeer hartelijk danken voor dit mooie interview. U mag zeker rekenen op het gebed van al onze luisteraars om te bidden dus tot voor priesterroepingen, want een kerk zonder priesters heeft eigenlijk weinig toekomst en die hebben wij echt nodig. Zeer hartelijk dank en ik hoop dat ik nog op u mag rekenen voor een of andere uitzending.
Just.
En u mag rekenen op onze gebeden.
Hartelijk dank.
Ja. God is good, yes he is, all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time.
Here we go.
God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good.
Yes.
God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, he will guide you, he will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you, and his word is true. God is good all the time. He put a song so unworthy, still for us he chose to die. He filled us with his Holy Spirit. Now we can stand and testify that his love is everlasting and his mercies, they will never end.
God is good all the time.
He put a song.
In your hands, and through the eyes of faith, I can.